Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
A local Russian paper reported two more craters of unknown origin have been spotted in Russia's Siberia region, weeks after a similar-looking hole was found in the isolated northernmost area.
Ja, je hoort hier een nieuwsbericht uit 2014, waarin het gaat over het alleruiterste noorden van de Russische tundra. En je moet je voorstellen dat je daar helemaal in die uitgestrekte vlakte van Siberië op een schiereiland opeens een gigantische krater ziet van 50 meter diep en ruim 20 meter in doorsnede.
A mystery at the end of the earth. Giant gaping holes in the ground appearing out of nowhere.
The paper said that theories of their origin range from meteorites or stray missiles to aliens or an underground gas explosion.
Scientists were baffled.
En je hoort het al, er werden allerlei mogelijke theorieën over hoe die krater was ontstaan, een meteorietinslag, aliens. Maar het rare was, het rook er ook verdacht veel naar gas.
En Gemma, nu weet ik dat er in Siberië heel veel gas gewonnen wordt ook. Had het daar iets mee te maken met dat daar gasleidingen lagen of naar gas geboord werd?
Nou, je hebt gelijk dat het inderdaad met een gasveld te maken had. Maar er was geen menselijke activiteit in de wijde omtrek. Het was gewoon een heel onherbergzaam gebied. Dus elke menselijke invloed werd uitgesloten. Maar het interessante was dat daar wel een uitgebreid permafrostgebied is. En permafrost, nou, de jaar rond bevroren ondergrond, die zorgde ervoor dat dat gas heel lang tegengehouden werd. Maar op den duur, door het dunner worden van die permafrostlagen, ontstonden er toch wat wegen dat gas naar de oppervlakte kon komen. En daar ontstond een enorme explosie die dus voor die gigantische krater zorgde.
En het is niet een explosie in de zin dat het gas werd aangestoken en dus in een wilde vuurbal explodeerde, maar gewoon het gas dat naar buiten kwam met veel geweld.
Het interessante is, niemand was hierbij bij deze explosie. Ze waren pas toen die krater er eenmaal was, hebben ze het ontdekt en hebben ze dat meer onderzocht. Dus er zijn nog wat speculaties over hoe dat precies is gegaan. Maar het zou ook kunnen zijn geweest dat er een blikseminslag was. Hè, en dat er al heel veel gas naar het oppervlak was gecijpeld en dat vervolgens daardoor werd aangestoken. Het nieuwsbericht dat we net hoorden uit 2014, dat werd 5 jaar later nog gevolgd door een filmpje van een Russische gouverneur. En die heeft vorig jaar officieel gezegd dat het niet om aliens ging, maar dat permafrost de boosdoener was bij deze krater.
Scientists concluded that it was a release of gas that caused the crater's formation due to melting permafrost.
En het was in ieder geval duidelijk dat al die andere exotische verklaringen, die zijn het niet, maar het was de permafrost. En als jij permafrost zegt, Gemma, dan denk ik inderdaad aan een ijzeren bodem waar je met je pikhouwwiel niet doorheen kan komen, gewoon stijf bevroren. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier vandaag aan tafel met jou, Gemma Venhuizen. En wij gaan het vandaag hebben over permafrost. Normaal gesproken zouden we Marcel hier ook zeker bij hebben uitgenodigd. Want Marcel Aandebrug, die weet veel van het klimaat. Maar ja, vanwege omstandigheden hebben we hem even opgebeld. En we zullen hem ook terug horen deze aflevering. Ja, Gemma, voordat we echt de permafrost induiken, wil ik gewoon heel graag van je weten. Heb jij er ervaring mee? Heb je het ooit gezien, gevoeld? En hoe voelt het dan?
Ja, dat is het leuke en ook wel een beetje het mysterieuze van permafrost. Je kunt het in die zin natuurlijk niet zo goed zien, omdat het over bevroren grond gaat. Je kunt er overheen lopen, je kunt erover praten, maar echt permafrost zien is vrij zeldzaam. Maar ik heb voor mijn studie, ik heb aardwetenschappen gestudeerd, heb ik veel permafrostonderzoek gedaan op Spitsbergen en in het noorden van Zweden. En daar hebben we wel ook boringen gezet in de permafrostbodem. Dus dan haal je wel een klein stukje van die bevroren ondergrond naar boven.
En dat lukt dus wel. Je kunt er wel met zo'n grondboor...
Het is niet echt handwerk. Het is wel, het gaat wel met grof geweld. Ik bedoel, het is flink hard, die bodem.
Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan diep de permafrost in, zou je kunnen zeggen. We gaan kijken wat het met het landschap doet en met het klimaat en wat voor moois er allemaal in te vinden is. Maar ik wil toch gewoon even bij het begin beginnen. Ik zei al, permafrost, dat is bevroren grond. Maar dat is een definitie die permafrost misschien tekort doet. Wat is permafrost precies?
Nou ja, de naam geeft natuurlijk het al wel een beetje weg. Hè? Perma, permanent, frost, permanent bevroren ondergrond. Nou valt dat in de praktijk wel mee, want de definitie is dat het tenminste voor 2 aaneengesloten jaar rond bevroren moet zijn geweest. Dus dan heb je al een permafrostbodem.
Dat is de definitie die geologen ervoor gebruiken.
Ja, het hoeft niet eeuwenlang zo te zijn. Maar daarbinnen is ook nog wel weer interessant dat de bodem ook niet helemaal tot aan het oppervlak bevroren is. Want je hebt boven die permanent bevroren laag heb je een zogeheten actieve laag. En die is soms is die 10 centimeter dik, maar die kan ook wel een meter diep zijn. En dat is een laag die wel in de winter bevriest, maar dan in de zomer weer ontdooit. Dus zo kan het wel dat er op een permafrostbodem nog planten wortelen. En die zijn dan aangepast aan het leven op de tundra.
Want, en dat is dan een actief laagje dat dus zomers zeg maar weer beschikbaar is en wat dan dus echt ontdooit.
Ja, precies. Ja. En hoe diep dat gaat, dat hangt ook van de locatie af van de permafrostbodem. Wat ook nog wel interessant is, want jij zegt nu heel netjes ontdooit. Dat is ook de enige juiste term, want heel vaak hoor je permafrost smelt, maar dat is niet zo, want... Het is in zekere zin dus, omdat het bevroren grond is, kan het niet smelten. Want bij smelten dan verandert iets van een vaste stof in een vloeistof. En bij die bevroren grond dan kan het ijs in die grond kan wel smelten, maar de grond zelf natuurlijk niet.
Want dat is eigenlijk wat er ook bevroren raakt natuurlijk. Gewoon het water in de grond.
Of ja.
Het is niet dat de aarde, de korrels zelf zeg maar bevriezen. Of nee, zit daar toch nog...
Er zit wel altijd water in, maar het interessante is dat er heel veel varianten zijn van permafrost. Dus soms heb je echt grote blokken of hompen ijs in zo'n bodem. Gewoon... die je ook echt kunt herkennen als ijs. Maar soms is het zo fijnkorrelig dat het een hele interessante afwisseling is van bodemdeeltjes en bevroren watermoleculen. Dat je met het blote oog kun je dat dan eigenlijk nauwelijks nog onderscheiden, die hoeveelheid ijs. Je hebt diverse smaken permafrost, om het maar zo te zeggen.
En die bovenkant die kan dus zomers ontdooid zijn. Daaronder heb je dan die bodem die wel jaar rond zeg maar bevroren is. Tot hoe diep kan dat dan gaan? Kom je op een gegeven moment op een diepte dat het ook wel weer...
Ja.
Dat de aardwarmte een rol gaat spelen?
Ja,
of?
Dat is een beetje zo'n mooie Jules Verne reis naar het middelpunt van de aarde. Het is niet zo dat de aarde inderdaad tot op de kern helemaal uit permafrost bestaat op sommige plekken. Maar dat is wel een goede vraag, want dat vragen heel veel wetenschappers zich ook nog af. Het is een... In die zin nog een heel onderbelicht verschijnsel. Dus de laatste decennia zijn we steeds meer eigenlijk naar permafrost en de invloed op het klimaat gaan kijken. Maar tot hoe diep het is, ik vertelde het net al, dat kun je met boringen achterhalen. Maar ja, dan heb je een hele smalle boorkern in een heel uitgestrekte tundra. Dus je kunt niet op elke vierkante meter kun je een nieuwe boring gaan zetten. Dan zou je 1 grote gatenkaas krijgen natuurlijk. Dus... Het is een beetje gissen, maar we weten wel op sommige plekken is het iets van 400 meter diep. Op andere plekken kan het ook wel tot nog wat dieper de grond ingaan. Maar volgens mij verder dan 1 kilometer of zo is het niet heel erg waarschijnlijk.
Nee, dus dat is een beetje de orde groot van 0,5 kilometer tot 1 kilometer dat het zo ver dat het gaat.
Nou ja, het interessante is ook, je hebt verschillende plekken met... permafrost. Je hebt continue permafrost. Dat is heel aaneengesloten. En op die plekken is het ook wel echt heel erg koud. Dat is veel meer richting de poolgebieden. Dus daar zal het over het algemeen ook wel iets dieper zijn. Maar daarnaast heb je ook nog de discontinue permafrost. Dat je dan gebieden permafrost afgewisseld worden met gebieden met onbevroren bodem. En dan sporadisch, dat heb je bijvoorbeeld in bergen wel eens, dat je dan heel hoog boven de boomgrens nog zo'n plukje permafrostbodem hebt.
Ja, dus dat kan ook een beetje verspreid zijn over het landschap, zeg maar. En dat kun je aan de oppervlakte dan niet zo goed zien. Dan zou je echt de bodem in moeten om daarachter te komen.
Nou, soms kun je het wel zien doordat er ook in een permafrost landschap bepaalde landschapsvormen ontstaan. Ik heb jou geloof ik al wel eens verteld over mijn lievelingsverschijnsel, de Pingo. Dat is een heuvel met een kern van ijs. Je hebt ook ijswiggen. Dat zijn hele mooie symmetrische patronen die je terug kunt zien in het in het landschap, die vormen hele netwerken en dat lijken een soort zeshoeken in het landschap. Dus dat zijn wel indicatoren dat er permafrost in de ondergrond is.
Dat er onder de bodem iets gebeurt en groeit en kraakt en bevroren is eigenlijk. En als je het hebt over de plekken op de wereld waar je permafrost kan aantreffen, is het zo simpel dat je richting de polen, zeg maar, dat er gewoon plekken zijn met plukjes bevroren grond?
Ja, ik sprak met permafrostonderzoeker Co van Huistede. Hij is emeritus aardwetenschapper aan de VU, Vrije Universiteit. En hij heeft net een boek geschreven ook over permafrost. En hij zei dat er pakweg op het noordelijk halfrond ongeveer 24% van de bodem uit permafrost kan bestaan. Dat is natuurlijk best wel een flink oppervlak. Van het landoppervlak dan, hè, op het noordelijk halfrond. En dan praat je inderdaad over Alaska, Canada, Siberië, Spitsbergen ook. Dus de noordelijke zone.
En heb je het op het zuidelijk halfrond ook een soort permafrost equivalent? Of ligt daar te weinig landmassa voor daar?
Nee, je hebt ook op Antarctica heb je ook wel permafrost. Maar de nadruk ook van al het permafrost onderzoek, dat bevindt zich wel op het noordelijk halfrond. En je hebt ook nog wel wat uitlopers meer naar het zuiden toe. Hè? Ik had het net al even over die hooggebergte. Dus dan als je bijvoorbeeld in China of helemaal in het zuiden van Rusland, in het Altai-gebergte op de grens met Mongolië, daar heb je ook nog wel permafrost.
En ik zit toch nog even aan het... Want is de reden dat er op het zuidelijke halfrond weinig permafrostonderzoek gedaan wordt, omdat je dan eerst door het ijs heen moet op Antarctica?
Ja, nou dat is het. Je hebt op Antarctica ook wel zoiets dat heette beetje poolwoestijn, hè, of hele droge gebieden. En daar is er dan wel permafrost, maar op andere plekken met die hele dikke ijslagen, op sommige plekken is er niet eens permafrost, omdat het daar een hele isolerende laag erbovenop ligt.
Oh, dan is het feit dat er iets bevroren op ligt, is juist, het werkt als een soort dekentje, waardoor de grond niet bevroren raakt. Zie ik het dan goed?
Ja, dat een soort beschermend dekentje.
Maar dat laat wel een beetje het contra-intuïtieve van de permafrost zien. Want ik, naïef als ik ben, denk gewoon van, oh, ergens ligt een heel dik ijspakket bovenop. Dat is bevroren, dan zal de grond eronder ook wel bevroren zijn.
Ja, dat is in grote lijnen natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, je kunt, kou en hoge breedtegraad is wel een indicator voor permafrost, maar het is niet per se één op één naar elkaar te vertalen.
Nee. En nu ben ik toch wel benieuwd geraakt naar deze kennismaking met permafrost. Ik zit ook de hele tijd een stemmetje in mijn achterhoofd zegt, en klimaatverandering dan. En dat is een stemmetje dat twee dingen wil zeggen eigenlijk. Want aan het einde van is er op een aarde die opwarmt, is er dan nog plek voor permafrost? Zien we de permafrost afnemen? En wat gebeurt er dan? Wat voor gevolgen dat heeft? En in de tweede instantie wil ik ook weten wat dat nou precies was met dat methaan. En het risico dat de permafrost de aarde nog verder zou doen opwarmen als het smelt. Ontdooid.
Heel goed. Nou, met een snelle leerling, Lucas. Ja. Ik keek je al streng aan.
Maar niet snel genoeg.
Ja, nou dat zijn hele terechte vragen. Ja, ik noemde net al even Co van Huistede, hè, de onderzoeker aan de VU. En hij vertelde ook dat het ontdooien van de permafrost een stuk sneller verloopt tegenwoordig dan in het verleden.
Je hoort wel eens van het klimaat, dat heeft altijd veranderd. Mm. Maar die processen die zijn enorm aan het versnellen.
Ja, ja.
En wat betekent dat dan als we dat nu zien versnellen? Waarom is dat Waarom is dat een probleem? Ja. Is dat een probleem?
Ja, ja. He, we hebben het net over gehad dat de permafrost vrij onzichtbaar is in het landschap. Dus je zou denken, nou, wat meer of wat minder bevroren grond, wat maakt het uit? Maar dan komen we toch weer op de broeikasgassen. Want het is wel degelijk een probleem omdat permafrost zo'n enorm groot reservoir is voor 3 soorten broeikasgassen. Allereerst methaan.
En als methaan is eigenlijk ook gewoon het aardgas wat bij ons uit de fornuis komt.
Dus ja, zeg aardgas. Daarnaast heb je CO2. Daarvan werd eerst gedacht van nou, dat zit niet zoveel in permafrost, maar dat komt toch ook in redelijke hoeveelheden naar de oppervlakte. En dat is wel minder sterk dan methaan. Methaan is zeg 25 keer zo sterk als CO2. Dan heb je als derde heb je nog het sterkste broeikasgas van die 3. Dat is lachgas, N2O. Dat is ruim 250, zeg bijna 300 keer zo sterk als CO2.
En dan vraag ik me af, wie heeft al het gas in de permafrost gestopt?
Ja, hoe komt dat dan?
Ja, hoe komt het daar? Waarom zit het daar? En waarom komt het vrij als het ontdooit?
Ja, het is eigenlijk niet zozeer een kwestie van hoe het erin komt, maar wel hoe het eruit komt. En je noemde net onze collega Marcel al even en hij vertelt hoe dat naar buiten komt.
Ja, dus als de bodem ontdooit, dan worden de bacteriën als het ware ook weer wakker. En die gaan dan, alles, al het organisch dood materiaal wat zich in die grond bevindt, wat zich daar heeft opgeslagen, en dat is op heel veel plekken, is dat bijvoorbeeld veenbodem, dat zijn allemaal veenresten, heel veel plantaardige resten, die gaan ze dan omzetten en daar komen dan broeikasgassen bij vrij. Het eerste idee was, daar komt op een gegeven moment ontzettend veel methaan bij vrij. En dat is altijd de angst geweest, een soort methaanbom uit de permafrost. Maar het beeld wat de laatste 10 jaar eigenlijk, ja, de laatste 5 jaar naar voren is gekomen, is een ander beeld, namelijk dat die methaanuitstoot tot nu toe nog wel meevalt en naar verwachting in de toekomst ook zal meevallen, maar dat het vooral CO2 is. En dat heeft ermee te maken dat er ook andere bacteriën zijn, tot nu toe lees ik zo in de literatuur, een beetje over het hoofd zijn gezien. En dat zijn bacteriën die methaan weer weten om te zetten. Maar daarbij komt dan CO2 vrij.
Ja, dus hoe ik het nu een beetje voorstel met deze uitleg van Marcel, is dat permafrost is een soort bodem die op pauze staat. Weet je, alles wat daarin leeft, dat kan niet leven. Dat kan niet de dingen doen die het leven graag wil doen. Maar op het moment dat je het echt gaat ontdooien, dan begint het al die bacteriën die daarin zitten weer te verteren en dus gassen uit te boeren, waardoor het landschap eigenlijk weer aanstaat en dus gaat bijdragen aan de ophoping van broeikasgassen.
Ja, dat is wel een mooie samenvatting. Het is eigenlijk de overgang van het bevroren verleden naar de ontdooiende toekomst of de invloed op onze toekomst. En het is wel interessant, Marcel die stipt al aan, er zijn verschillende broeikasgassen die dus op verschillende wijzen in de lucht komen. Nog wel een toevoeging daarop is dat in hele drassige, dus een beetje moerasachtige gebieden, daar is, het lijkt vooral die methaan van belang. Terwijl op meer droge ondergrond, dan heb je veel CO2. En als je op hellingen zit, waar heel veel erosie plaatsvindt en waar alle vegetatie is weggevaagd, daar komt dat lachgas juist vaak naar voren.
En dat heeft dan weer te maken met de samenstelling van bacteriën die er precies in zitten? Of hoeveel organisch materiaal er in de bodem zit?
Die hele kringloop eigenlijk, dat juist onder zuurstofloze omstandigheden zijn die methaanvormende bacteriën heel erg actief. En wanneer heb je zuurstofloze omstandigheden in een waterrijke veenbodem bijvoorbeeld?
Ja, ja. En nu snap ik ook een beetje de angst beter. Want je krijgt dus eigenlijk een in principe gewoon heel simpel een zichzelf versterkend systeem. Want bodem die bevroren is, ontdooit. En gaat daarmee, daarmee komen er meer broeikasgassen in de atmosfeer. Waardoor in principe ook de opwarming versterkt. Waardoor er meer bodem ontdooit en zo verder. Ja. Is dat een beetje de zorg die altijd geleefd heeft?
Ja, het is dus een positieve feedback, noem je dat dan. Hè? Dat het gewoon steeds sneller, steeds sterker, totdat we het helemaal niet meer in de hand zouden hebben. Dat is dan de grote vrees. En dat hele mechanisme, dat is in zekere zin dus nu al in werking gezet. Ook nu al verschijnen er artikelen over dat de dooi toch al sneller gaat dan werd verwacht.
En hoe bang moeten we er precies voor zijn? Is het bekend hoeveel broeikasgas er dan ineens in de atmosfeer bij zou komen als we de permafrost niet meer zouden hebben?
Er is heel veel onduidelijk nog over permafrost. Dat is het lastige er een beetje aan. Hè? Juist ook omdat we op sommige plekken niet eens goed weten hoe diep die lagen bijvoorbeeld zijn. Maar ook waar we het helemaal aan het begin over hadden, over die krater. Dat betekent dat er op sommige plekken onder de permafrostbodem dus ook al hele oude gasvelden, net zoals we in Nederland bijvoorbeeld ook gasvelden hebben, dat die daar nog onder verborgen zijn. En als die ook nog eens erbij vrijkomen, dan heb je nog weer een enorme uitstoot van methaan. Dus er zijn niet hele duidelijke aantallen bekend. Je kunt niet zeggen van, oh, als de komende jaren zoveel oppervlak in permafrost dooit, dan hebben we zoveel extra broeikasgas of wordt het zoveel warmer. Maar er zijn natuurlijk wel allemaal modellen die daar steeds betere kijk op proberen te geven.
Maar op mijn, als ik 's nachts ligt te piekeren, op mijn piekerlijstje zou permafrost dan onder, ik noem maar wat, een virusinfecties en onder zeespiegelstijging moeten komen.
Ja, ik zou op dit moment zou ik nog wel, stel je prioriteiten, hoeven we nog niet, het is niet ons, de grote sluipmoordenaar die ons nu al om het hoekje staat op te wachten.
Okay. Je hebt dus die bodem die weer actiever wordt en daarmee broeikasgassen uitstoot. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat als de bodem ontdooid is, dat er ook weer meer planten gaan groeien bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik kan me ook op een manier voorstellen dat die dus weer CO2 gaan vastleggen eigenlijk. Hoe zit dat precies, die rol van planten en wat er groeit in permafrostgebieden?
Ja, dat is een hele interessante. Je zou aardwetenschapper moeten worden, Lucas. Nee, maar dat is precies iets wat Ko van Huisteden ook zei. Dat de interactie van permafrost met het hele ecosysteem. Hè, dat is iets waar steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Want het is ook niet zo eenduidig als het misschien lijkt. Want het is inderdaad wat jij zegt. Stel dat je steeds meer. Permafrost dooit dan vanaf de bovenkant. Hè? De diepste permafrost blijft het langst liggen en het dichtst bij het oppervlak. Die actieve laag die wordt als het ware steeds dikker. Maar door dat ontdooien van die permafrost komen ook heel veel bevroren voedingsstoffen vrij bijvoorbeeld. En de humeuze laag, de organische laag, wordt als het ware dikker, waardoor planten daar ook van kunnen profiteren. Zeker planten met diepe wortels. Je hebt zeggen, een beetje grasachtige planten. Maar je hebt ook braamachtige planten, Rubus gamemorus. Die hebben hele diepe wortels. Dus die hebben opeens een extra vaatje om uit te tappen. En het kan dus best zo zijn dat er meer vegetatie komt. Wat jij zegt, dat is fijn om CO2 mee vast te leggen. Maar het is ook weer goed om de permafrost te beschermen. Want die planten die vormen een hele isolerende laag. Die eigenlijk de hele dooi afremmen.
Oh, maar wacht eens, dan hebben we hier dus, als ik het goed volg, een negatieve feedback te pakken. Want de actieve laag wordt groter. Dan kunnen sommige planten beter groeien, maar die planten, zeg jij nu, die beschermen eigenlijk ook weer de permafrost die er nog is. Hoe werkt dat?
Heel simpel gezegd vormen die planten een beschermende buffer tussen de invallend zonlicht, tussen de warme lucht aan het oppervlak en tussen die koude bodem. En als je een heel kale aarde hebt en stel dat je een zwarte aarde hebt en daar komt zonlicht op, dan warmt die aarde heel erg op en dan warmt dus de bodem daaronder ook heel erg op. Maar die planten die gaan dat tegen, dat hele proces. En in die zin, hadden we laatst een podcast over de Gaia-theorie van James Lovelock.
Met madeliefjes ging het over.
Dat de hele aarde een zelfregulerend systeem is met de zwarte en de witte madeliefjes. En eigenlijk lijkt dat hier wel een beetje op. Dus dan heb je het idee van permafrost dooit, komen meer voedingsstoffen vrij, meer planten. Permafrost dooit weer wat minder. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar ook dat is nog iets wat vrij onduidelijk is. Tegelijkertijd heb je ook weer erosie. Dat is soms zelfs al de olifantenpaadjes die Van Huisteden en zijn collega's maakten toen zij onderzoek deden in Siberië. Het zijn gewoon hele smalle paadjes door mensen gemaakt. Als je die vervolgens op helikopterbeelden, op satellietbeelden bekeek, dan bleek dat er dus de permafrost al dieper was ontdooid op de plekken waar geen planten groeiden, op de plekken van die paadjes.
Dus, nee, dus eigenlijk hebben de permafrost onderzoekers met hun paadjes bijgedragen aan extra. Ja, het zal op de balans zal het misschien niet heel veel uitmaken, maar dat is wel kras dat het effect zo sterk is dat je dat al op die paadjes dat kan meten.
Ja, er zijn ook wel echt wat grootschalige onderzoeken hiernaar gedaan. Dat onderzoekers specifiek een heel oppervlakte, zeggen, een voetbalveld aan planten hebben verwijderd om te kijken. Maar ook dan zag je van dat dooiproces gaat veel sneller op die plekken. Maar goed, weet je, hebben we het nu zo, als wij het over die zelfregulerende functie van de toendra hebben, dat is wel heel positief gesteld hoor. Want kortweg is er nou ook weer niet heel veel bekend over wat er met de vegetatie gebeurt als al die permafrost ontdooit. Want ik zei net al, sommige planten profiteren ervan. Maar andere planten, die zullen juist massaal het loodje leggen. En Van Huisstede, die heeft zelf in Siberië ook gezien wat het bijvoorbeeld met de dwergberken daar deed.
Toen ik voor het eerst daar kwam, toen zag ik daar gaten in de bodem waar echt al die dwergberken, die waren helemaal zwart geworden.
Zo.
En dat is echt, ik heb daar plaatjes van. Ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg me af of de Russen iets smerigs hadden gedaan. Maar het was gewoon, het waren poelen. Er stonden plekken waar eerst de dwergberken stonden. Die staan droog, op een meestal op een ijsrijke ondergrond. En dan gaat het inzakken en dan wordt het nat. En dan gaan ze dood.
Massaal
dood.
Ja, dwergberken zijn ook echt zo schattig als ze klinken. Ze komen,
het klinkt als een boom uit een sprookje.
Ja, ze komen tot je kuit zo ongeveer. Ja, of hooguit tot je knie. Maar nog niet eens. Het zijn echt kruipertjes.
En die hebben dus echt die ijsrijke grond nodig. Want als ze natte voeten krijgen, dan
Dan verdrinken ze gewoon. Ja, dat is wel een leuke. Heb je ooit wel eens van dronken bossen gehoord?
Ik heb nog nooit van dronken bossen gehoord.
Dat is, want we hebben het nu heel veel over de Siberische toendra. Dus echt gewoon een kale, uitgestrekte vlakte waar de dwergberk ongeveer de hoogste boom is. Maar je hebt ook nog de taiga. En dat is juist een heel bosrijke zone, maar waar je ook vaak permafrost ondervindt. En dat heb je ook wel in Rusland, maar ook in Alaska bijvoorbeeld. En daar heb je dat fenomeen van de drunken trees. Ik heb ze zelf in Alaska ook wel gezien. Dat komt door die actieve laag die afwisselend aan het bevriezen en weer aan het dooien is. Dat al die bomen, die gaan daardoor een beetje waggelen, een beetje wankelen, omdat ze steeds verzakken als die bodem ontdooit. En dan vriezen ze weer een beetje op, maar dan worden die wortels ook weer een beetje omhoog gestuwd. Dus
ik moet me een soort bos voorstellen met schots en scheve bomen. Ja. Die allemaal aan de andere kant op staan.
Ja, alsof ze echt flink te diep in het glaasje hebben gekeken.
Terwijl in Nederland zie je soms, weet je, dat bomen een beetje groeien met, ja, afhankelijk van de wind, hoe die staat. Weet je, dan groeit iedereen en de zon, iedereen een beetje dezelfde kant op. Weet
ja,
je wel, een
maar
beetje.
Hier is het schots en scheef door elkaar.
Ja. Maar nou, ik begrijp het beter dat als je zegt van ja, het is moeilijk te voorspellen. Want dit is, ja, zie het maar alles maar eens in een model te vangen wat dat doet. Dat lijkt me best wel ingewikkeld om meer vegetatie is dus niet per se minder dooi.
Nee, klopt. En een andere factor die meespeelt is bijvoorbeeld de sneeuwbedekking ook. We hadden het net al even over Antarctica. Maar je hebt op de Russische toendra ook, moet je nadenken, daar heb je sneeuw de hele poolnacht lang. Dus de hele winter, voor maanden en maanden heb je een dik sneeuwpakket. Maar de verwachting is dat met klimaatverandering dat sneeuwpakket ook dikker zal worden. Dat er meer sneeuw zal vallen. En als het donker is, dan werkt die sneeuw gewoon als een hele isolerende laag voor de ondergrond. En net zoals in de zomer de planten eigenlijk wat van die zonnestraling tegenhouden, in de winter kan die sneeuw ervoor zorgen dat de permafrost niet verder aangroeit. Want dan is het natuurlijk ook boven het oppervlak heel erg koud. En dan wil je eigenlijk dat die kou diep de ondergrond indringt.
Als je pro-permafrost bent.
Ja, ja, ik ben voor het permafrostkamp, ja. Maar dan op die manier zou de permafrost laag kunnen aangroeien. Maar die sneeuw voorkomt dat.
Dus dan heb je de koude winterlucht, zeg maar, die normaal gesproken ervoor zou zorgen dat de permafrostlaag groeit, die kan dat dan niet. Omdat de sneeuw het een beetje tegenhoudt als een dekentje.
Ja, en ik las net afgelopen maand, vond ik wel leuk, over een artikel dat ze nu in Rusland met een experiment met, wat was het, paarden en rendieren en wiesenten bezig zijn. Dus allemaal grote grazers. Om die lekker een beetje rond te laten lopen in de winter. Zodat ze met hun hoeven de sneeuw wat kunnen aanstampen. En dan zit er minder lucht tussen. Dan wordt de laag wat compacter. En dan zou die wel eens zo dun kunnen worden dat de kou alsnog de permafrostbodem bereikt.
Dus het grote zoogdier een beetje als een goedkope sneeuwruimer.
Ja, dat... Maar ja, je moet er wel weer oppassen dat ze in de zomer niet al die vegetatie gaan opeten. Want dan heb je daar weer pech mee. Dus
ja, maar nu wil ik toch een beetje de ramptoerist gaan uithangen. En onszelf afvragen, wat nou als inderdaad ja, we gewoon minder permafrost krijgen. Ik bedoel, aan het begin van de aflevering hoorden we over een krater die ineens ontstond. Maar dat is allemaal een beetje in the middle of nowhere. Gaan mensen ook echt last krijgen van permafrost die daar niet mee is?
Ja, ze hebben nu zelfs al wel last op sommige plekken. Omdat als jij je huis hebt gebouwd op een permafrostbodem, dan moet je heel diep funderen eigenlijk om een stabiel huis te houden. Want je kunt je met die actieve laag wel voorstellen dat alle huizen als een dronken bos een beetje door elkaar gaan staan. Maar zelfs al heb jij je huis diep op die stabiele permafrostbodem gefundeerd, als die niet zo stabiel blijkt te zijn doordat het gaat dooien, dan kan je huis alsnog gaan verzakken. Dan storten er gebouwen in. Wegen idem dito. In permafrostgebied zijn er heel veel verzakkende wegen. Soms ontstaan er echt grote scheuren of zelfs kuilen. En in Alaska bijvoorbeeld hebben ze de hele grote pijpleiding, de Trans-Alaskan pijpleiding voor gas, die loopt door het hele land. Maar ook die is weer op permafrostgebied gebouwd. Dus als er scheuren in zulke olie- en gaspijpleidingen komen, dan heb je natuurlijk ook wel weer een milieuramp. Omdat er dan nog weer extra aardgas in de atmosfeer terecht kan komen. Ja, en het is met name als die permafrostdooi steeds sneller optreedt dat er zorgen ontstaan. En daar heeft Marcel ook nog wat over te zeggen.
Waar men zich ook zorgen over begint te maken, dat is eigenlijk plotselinge smelt. Je hebt ook stukken waar relatief veel ijs is en weinig bodem. En als die stukken plotseling gaan smelten, dan kun je dus enorme verzakkingen krijgen. Want ik kwam een zin tegen, bijvoorbeeld, the frozen soil doesn't just lock up carbon, it physically holds the landscape together. Dus die bevroren grond houdt het landschap bij elkaar. En als die grond begint te smelten, zeker op die plekken waar relatief veel ijs is, dan krijg je enorme verzakkingen en landverschuivingen. En dat zie je ook al op heel veel plekken, zeker aan de kust. En dat bedreigt ook allerlei infrastructuur. Dus dorpjes die dreigen dan in zee te verzakken. Je hebt pijpleidingen die kapot gaan, noem maar op.
Wordt daar rekening mee gehouden? De ingenieurs die dat onderhouden, die moeten ineens ja, met een opwarmende aarde toch daar verstevigingen in gaan aanbrengen? Ja. Of dingen in gaan omleiden of zo?
Het is een vak apart. Ik ken een Groenlandse permafrostingenieur die erin gespecialiseerd is om gebouwen en wegen en pijpleidingen in permafrostgebied te ontwerpen.
Oké, het is dus... Ja, vervelend als je huiseigenaar of pijpleiding-eigenaar bent in permafrostgebied. Maar ik wil toch nog even de vraag stellen van wat als we over een eeuw leven op een aarde zonder permafrost? Weet je, is dat een ramp? Zijn we dan in de problemen?
Nou, je zou denken van, dan zitten we tenminste niet meer op een tikkende tijdbom. Want dan weten we dat er niet nog allemaal verstopt broeikasgas in de permafrostbodem verstopt zit. Maar in die zin zijn we dan al in de problemen. Want als dat zo is, dat over een eeuw alle permafrost weg is, dan betekent dat het ook echt gigantisch is opgewarmd. Dat het echt, zeker 10 graden warmer is of zo.
Oké, dat soort temperaturen moeten we bereiken.
Ja, daar
had
ik al van Huisteden, die noemde dat een scenario tussen de 8 en 10 graden Celsius. Okay. Had hij het over. Maar
even voor de goede orde, dat is ver buiten de IPCC scenario's waar nu rekening mee wordt gehouden.
Ja, dus laten we daar voorlopig niet van uitgaan. Maar stel dat we dat doemscenario even voltrekken. Hè. waarschijnlijk zul je altijd helemaal tegen de polen nog wel wat plukje permafrost hebben. Je zou wel kunnen zeggen, het is best handig. Nu al bij Yakutsk bijvoorbeeld in Siberië is er heel veel landbouwgrond komt erbij. Zijn mensen met aardappelteelt begonnen, omdat die grond opeens veel makkelijker te bewerken is. En er dus allemaal vruchtbare stoffen uit die permafrost naar voren komen. Dus in die zin is het niet alleen maar onheilstijding. Maar tegelijkertijd is het ook niet te overzien, weet je, wat het voor het landschap doet. Het zou ook kunnen zijn dat het één grote drassige bende overal wordt. Dat is het dus nu al op heel veel plekken, maar dan nog net wat meer. Ko van Huistede had het al over die verdronken dwergberken. Het is in die zin zal op sommige plekken misschien landschap juist weer wat beter te gebruiken zijn of wat toegankelijker worden. En op andere plekken zal de natuur een flinke slag krijgen. En
ja, het is dus een beetje een gemengd beeld van bepaalde unieke landschappen die misschien gaan verdwijnen, maar ook wel weer kansen voor mensen.
Ik bedoel, in Nederland balen we er niet van dat we geen permafrost meer hebben. Maar ik bedoel, nogmaals, dit is geen pleidooi om alle permafrost maar weg te halen, want dat zou dus betekenen dat we echt een ramp hebben meegemaakt in de hoeveelheid broeikasgassen die dan is vrijgekomen.
Ja, precies. Maar als ik nadenk over de gevolgen, is het de afwezigheid van permafrost is niet in zichzelf een probleem voor het systeem aarde.
Nou ja, het is ook weer jammer. We hebben het vaak over biodiversiteit, maar ik zou zelf dan de term geodiversiteit wel willen opperen. Het is ook leuk om verschillende landschappen te hebben en niet alles hoeft zo monotoon te worden natuurlijk. Dus voor de variatie zou het ook mooi zijn als het wel behouden blijft. Ja, en Marcel is natuurlijk nog veel meer met dit onderwerp bezig dan ik en ja, we hadden het er ook over of hij zich nou zorgen maakt.
In zekere zin wel, alhoewel ik me daar niet de meeste zorgen over maak. Maar het is een onderwerp waar de wetenschappers zich wel zorgen over maken. Ik ben gisteren nog even in de literatuur gedoken. In 2008 hebben ze een keer een rijtje gemaakt van soort van omslagpunten. Als de aarde verder opwarmt, wat voor omslagpunten kunnen we dan gaan zien en wat zijn de gevaarlijkste. En daar zat de permafrost ook bij, maar als meest gevoelige en meest gevaarlijke wordt volgens mij toch wel het smelten van de ijskappen gezien.
Ja, we hebben het heel erg gehad over het landschap en de bodem en alles wat erop leeft. Maar Gemma, ik ben geabonneerd op de RSS-feed van de Siberian Times. En dat is een heel erg leuk Engelstalig krantje.
Ik leer je steeds beter kennen door al deze podcast.
En wat daar, je leest er zo'n beetje wat de bewoners van Siberië een beetje bezighoudt. Maar een subgenre van het nieuws gaat daar eigenlijk over wat er allemaal tevoorschijn komt uit de bevroren ondergrond in de zomer als er weer van alles ontdooid is. En dan gaan ze in rivierbeddingen dingen zoeken. En daar vinden ze eigenlijk best wel vaak hele mooie sporen uit de ijstijd. En soms gaat het over complete dieren. Dus dan hebben we het over bevroren mammoetbaby's en leeuwenpups. Welpen hebben we daar gehad. En het is ik vind het ontzettend ontroerend bijna om dan te zien dat je een bevroren welpje, die heeft dan nog snorharen en vacht. En dat zijn dan van leeuwen die al lang niet meer in Europa leven. Maar daar komen ze even terug.
De grottenleeuw had je destijds. Ja. Maar het is een hele schatkamer. Een heel archief natuurlijk ook voor dat biologische verleden. En ik weet niet of die ook in jouw krant stond, maar in 2019 is er nog een puppy gevonden in de permafrost.
This good boy is 18,000 years old. And he looks pretty good for his age. The puppy is believed to be the oldest ever found in the permafrost of eastern Russia. His whiskers, teeth, fur, and that little snout, all in remarkable condition, preserved by the bitter temperatures. The puppy was given the name Dagor, which means friend in the Yakut language.
Ja, en dit is precies waarom de Siberian Times zo'n genot is. Ik kan het echt iedereen van harte aanraden.
Ja, nou, het is wel iets om in de gaten te blijven houden. Want het is ook steeds actueler. Omdat ze nu zelf zeggen van ja, van die bevroren mammoeten kunnen we misschien zelfs mammoet-DNA aftappen. En weer nieuwe mammoeten.
Ja, dat is de eeuwige droom. En ik ben er best wel sceptisch over, denk ik.
Ja.
Merk ik aan mezelf.
We hebben al een keer een podcast over het al dan niet redden van de noordelijke witte neushoorn gehad. En onderzoekers die ik toen sprak, die zei ook van ja, zo'n dier als de mammoet, waarom zou je die terug willen brengen? Ik bedoel, hij hoort hier al niet meer en zijn leefgebied is er al in grotere delen niet meer. En wat er nog is, dat zijn wij ook weer aan het...
Zullen we daar nog een keertje een extra aflevering maken over het onuitsterven van dieren? Het weer tot leven wekken.
Het weer tot leven wekken van dieren, dat lijkt me heel goed. Dat
bewaren we dan voor een volgende keer. Want dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering over de permafrost. Bedankt voor het luisteren. Misha Melita Hendrik, bedankt voor de productie van deze aflevering. Gemma en Marcel, bedankt dat jullie over de permafrost wilden vertellen.
En Lucas, jij bedankt voor de Siberian Times. Ik denk dat ze opeens een hoop abonnees bij gaan krijgen.
Ja, geheim tip. Doe ermee wat je wil, luisteraar. En wij zien elkaar. Wij horen elkaar volgende week weer. Tot dan.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.